Op 17 september 1944 zaten we hier met z'n allen 's middags aan de tafel, aan de lunch. Jij was er toen ook bij. En er was ineens een bedrijvigheid van vliegtuigen. Nou, onvoorstelbaar. We begrepen er niks van. Dus wemelden van de vliegtuigen. Spitfires en Hurricanes. Ja, dat wisten we niet, toen niet dat het Spitfires en Hurricanes waren. Dat merkten we later pas. Maar die vlogen vreselijk laag hierover. En even later kwamen er veel Dakota's heel laag over. Zo laag dat de deuren stonden open voor die Dakota's. Je zag de mannetjes erin staan. En even later ook kwamen er Dakota's met op sleeptouw en klaar.
Je hoorde Kees van Leeuwen, een in 1944 26-jarige rechtenstudent uit S. Kees en zijn familie boden samen met lokale verzetsmensen, gestrande en verscholen geallieerde airborne militairen dapper hulp om uit handen van de Duitse bezetters te blijven. Op zondagochtend 17 september 1944 trokken vanuit 25 vliegbasissen in Engeland honderden zweefvliegtuigen, getrokken door gemotoriseerde sleepvliegtuigen, over Zuid-Nederland. Met als doel Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. Als onderdeel van Market Garden is dit de grootste luchtlandingsoperatie ooit en de grote verrassingsaanval op de Duitse bezetter. Tijdens operatie Market Garden kwamen soldaten met hun zwaar bemande en beladen zweefvliegtuigen door turbulentie of Duits afweergeschut voortijdig neer op Noord-Brabantse grondgebieden, ver verwijderd van hun landingsgebieden. Dit is Verborgen Bevrijders. Het waargebeurde oorlogsverhaal van de gebeurtenissen in de bossen en velden rond Sparrenrijk en het Brabantse dorp Boksdorp in de dagen van september en oktober 1944. Tijdens dit bijzondere verhaal vertellen Jan, de zoon van Kees van Leeuwen, en amateurhistoricus Peter van der Linden wat er zich daar tijdens de Tweede Wereldoorlog allemaal afspeelde. Opdracht was om ze te vinden. En ze heeft ze gevonden. Maar vanuit de bladeren op de grond is nu de loop van een pistool op haar gericht.
We will help you.
Dit is aflevering 1. De Jeeps. Het bijzondere verhaal begint op een dak, op een zondag in september 1944. Kees van Leeuwen woont samen met zijn ouders en broers in Huize Leeuwenrode aan de Essenweg bij Boksdorp. Samen met zijn broers rent hij het dak op, om het te kunnen zien. Een hels kabaal, maar een hels kabaal dat klinkt als een bevrijding. Kees en zijn broers zien een geallieerde luchtvloot overtrekken. Honderden vliegtuigen scheren op nog geen 200 meter boven hun hoofden. operatie Market Garden is begonnen. Gaat Nederland dan eindelijk bevrijd worden?
Het hele gebied tot aan de spoorlijn Den Bosch-Eindhoven was rond 1900 in handen van één familie. Rond 1905, 1906 zijn er toen kleinere stukken verkocht. En uit die verkoop is toen ook Sparrenrijk ontstaan. En een paar jaar later Huizen Leeuwenrode. Met name het gebied van Sparrenrijk is in de 50e jaren van de vorige eeuw in eigendom gekomen van de gemeente Boxtel. En Sparrenrijk biedt momenteel nog veel recreatieve mogelijkheden voor de lokale en de regionale bevolking. Mijn vader die zat eigenlijk ondergedoken met drie broers op Huizen Leeuwenrode, omdat zij allebei, alle vier weigerden om de zogenaamde loyaliteitsverklaring te ondertekenen. En door die weigering liepen ze al het risico dat ze opgepakt zouden worden door de Duitsers om vervolgens op transport gezet te worden voor de arbeidseinsatz. De Duitsers die hadden Kees wel al in het vizier, want die stond ingeschreven in Utrecht en daar waren ze al aan de deur geweest. Maar daar was hij dus niet.
S en Boxtel die lagen tijdens operatie Market Garden onder de route die de geallieerde transportvliegtuigen en zweefvliegtuigen volgden naar hun landingsgebieden voor operatie Market Garden. En op de 17e kwamen ze hier ineens laag vanuit Vught over Echt gevlogen, over Sparrenrijk en vlogen richting het oosten. En honderden toestellen waren het. De bevolking van Essen en Boxtel, eigenlijk in heel Noord-Brabant, die had zoiets nog nooit gezien, zoveel vliegtuigen gelijk in de lucht. Dus mensen die klommen op de daken om maar zoveel mogelijk te kunnen waarnemen. En de bevolking die had al weken gevolgd hoe de geallieerden vanuit Frankrijk en België de Nederlandse grens naderden. Dus die keken met verlangen uit naar de bevrijding. Naar later bleek was het aantal vliegtuigen mede zo groot omdat twee vliegtuigen voortgetrokken werden door sleepvliegtuigen. En ook voor de Duitsers in Essen en Boxtel was de verrassing groot op de 17e. En ze konden eigenlijk niet meer doen dan toekijken hoe de toestellen overvlogen. Want er stond hier eigenlijk weinig afweergeschut op dat moment. En dan was de dagen die daarop volgden, was het wel anders. Want toen was er veel meer luchtafweer actief van de Duitsers. En was de eerste dagen veel minder. Waren het de eerste dagen vooral de weersomstandigheden die de vluchtomstandigheden moeilijk maakten. En waardoor zweefvliegtuigen losgelaten werden. Op de dagen die daarop volgden waren het de Duitse luchtafweerkanonnen die slachtoffers maakten onder die vliegtuigen. En met als gevolg dat er dus ook enkele zweefvliegtuigen rond Essen en Boxtel aan de grond kwamen. En die combinaties zweefvliegtuigen en sleepvliegtuigen die kwamen dan ook soms in de problemen als ze in de bewolking het zicht op elkaar verloren hadden. En het zweefvliegtuig bijvoorbeeld onder of boven het sleepvliegtuig uit de bewolking tevoorschijn kwam. Ja, dan werd eigenlijk de staart van het sleepvliegtuig of naar beneden getrokken of naar boven getrokken, waardoor dat natuurlijk een vrij instabiele, onbestuurbare combinatie werd. En dan het gevolg was dat de sleepkabel vaak werd losgekoppeld en het zweefvliegtuig daarna direct moest landen. En dan weliswaar op de verkeerde plek natuurlijk.
Kees gaat naar het open veld achter hun huis om het nog beter te kunnen zien. Dan, tussen de boompjes van de kwekerij van de familie De Greef, ziet hij ze staan. Daar staan ze, naast elkaar, roerloos, tussen de boompjes van de kwekerij. Twee jeeps. Duitsers? Kees denkt dat ze van de Duitsers zijn en maakt zich uit de voeten. Kees zit met zijn hoofd bij de jeeps. Kees gaat nog een keer kijken. Ze staan er nog steeds. Kees kan zijn ogen niet geloven. Tot zijn verbazing ontdekt hij gedetailleerde luchtfoto's van Arnhem en omgeving. Telefoons, batterijen, benzine, voedsel, lampen en lichtseinen. Kees kijkt om zich heen. Naar de spullen in zijn handen en nog een keer om zich heen. Hij is verbijsterd. Dit kan onmogelijk van de Duitsers zijn. Geallieerden? Nu al hier? Tegen het invallen van de duisternis staan de jeeps nog steeds onaangeroerd tussen de jonge boompjes van de kwekerij. Kees heeft zijn broers erbij gehaald. Kees vermoedt dat het inderdaad Engelse militairen zijn en dat ze weer naar hun achtergelaten voertuigen zullen terugkeren. Kees en zijn broers besluiten te wachten. Ze brengen de gehele nacht elkaar afwisselend bij de jeeps door. De eigenaars komen niet opdagen.
In S was het gedurende de bezettingsjaren vrij rustig. Er waren wel een aantal vliegtuigen neergestort hier in de omgeving. Dat maakte wel grote indruk op de bewoners. Maar een aantal Duitse troepen viel het reuze mee. Maar in Boksel daarentegen, daar hadden de Duitsers wat gebouwen gevorderd om hun manschap in onder te brengen. En ze zaten onder andere in het Sint-Ursula-klooster. En ook het spoorwegemplacement was natuurlijk van groot belang voor de Duitsers. En gedurende Market Garden kwam daar ook een groot aantal Duitse militairen per trein aan om vervolgens vanuit Boksel op te trekken naar het oosten om de gevechten met de geallieerden aan te gaan in de corridor. En ook de verbindingsweg tussen Eindhoven en Den Bosch lag langs Boksel en die liep ook langs S en dat was natuurlijk voor de Duitsers ook van groot belang.
De volgende morgen neemt Kees een besluit. De jeeps moeten hoe dan ook weg hier. Ze duwen de voertuigen over een afstand van een paar honderd meter via een zandpad naar achteren in de richting van het bos. Afstand van meerdere voetbalvelden. Bang dat er elk moment een Duitse soldaat voor hun neus opduikt. In de ochtendschemering zetten ze de jeeps in een gul tussen het hakhout weg en overdekken ze met takken en camouflagenetten. Ook zetten ze wat jonge beplanting eromheen.
Dus hier ongeveer was toegang tot de kwekerij.
Ja.
En in het verlengde van die bomenrij naar achteren, daar heeft de jeeps geparkeerd.
Je ziet daar, ja, als je die kant oploopt, dan kun je het precies aangeven. Op het eind van het terrein en dan richting die boerderij, de witte boerderij van Van der Ven. Op dat punt stonden die jeeps en die zijn toen in dat bosje verstopt. En dat is dus in, zeg maar, na de eerste nacht gebeurd. Ja. Want de eerste nacht zijn ze erbij gebleven om te kijken of de bestuurders en de eigenaars van die jeeps weer terugkwamen, maar die kwamen niet.
Twee nichten arriveren, plus de vriendin van een van de broers. Zij helpen om de wielsporen van de voertuigen met harken uit te wissen. Kees, Zijn broers en de drie vrouwen beginnen een zoekactie in Sparrenrijk. Het bosgebied achter de boerderij van de familie van de Ven. Staart recht in de loop van de pistool tot een aantal seconden op haar blijft gericht. En dan zakt. Een gezicht van een militair komt uit de bladeren tevoorschijn.
We hebben ze de volgende dag de jeep verder naar achter geduwd. De wielsporen
uitgewist.
Weg, uitgewist.
Ja.
En zijn ze de eigenaars gaan zoeken in het bos. En uiteindelijk is een van de nichtjes...
Een van de, ja.
Heeft nou, ze gevonden?
Dat is de toenmalige verloofde van mijn oom. Dus de verloofde van de broer van Kees van Leeuwen.
En toen hebben ze elkaar allemaal...
En dat was een Ierse, dus die kon makkelijk de God Save the King zingen.
De hoop was al bijna opgegeven, maar het zoeken is beloond. De eigenaars van de jeeps zijn gevonden. Aanvankelijk zijn de militairen op hun hoede, maar ze ontdooien als ze horen dat de broers hun jeeps geborgen hebben. De groep bestaat uit drie Britse militairen, een Poolse officier en een Nederlandse sergeant. Via de Nederlander is het makkelijk communiceren. Sergeant Klaas Luitwieler, oorspronkelijk een Zeeuw, maar tijdens de oorlog in Engeland terechtgekomen, vertelt over een chaotische avontuur dat ze achter de rug hebben.
Oh my god, what's happening? The plane is under control, Tom. We're going to stall. We have to go up. We have to go up. Now. 1549 radar contact. Just lost your wall. We've got Newark Airport off your 2 o'clock in. Oh no, bang bang. Bang bang. We're done.
Nadat ze met hun zweefvliegtuig een noodlanding hebben moeten maken in het West-Brabantse Biezenmortel, scheuren ze in een dollemansrit dwars door bezet gebied naar het oosten van Brabant. Onderweg wordt op hen geschoten door Duitsers en zelf vuren ze ook. De Poolse officier zit naast de chauffeur in de eerste jeep en schiet iedere Duitser die ze tegenkomen ondersteboven. Alles wat Duitser is, tuimelt van zijn motorfiets of wordt van de weg geschoten.
Dus op de luchtfoto zie je duidelijk dat zweefvliegtuig liggen. Maar je ziet ook dat de staart er al af ligt.
Oké. Okay.
Dus dat toestel is... Of op de 17e of op de 18e gefotografeerd. Het is wel door de Duitsers in brand gestoken overigens. Hè. Toen zij hier al vertrokken waren richting Arnhem, is het toestel daarna door de Duitsers in brand gestoken.
Oh. Ja. Wat was daar nou de bedoeling van?
Ja, dat komt zeker niet meer gebruikt worden.
Ja.
Ja. Ik denk dat ze het leeggehaald hebben, bruikbare dingen eruit hebben gehaald. Maar van al die zweefvliegtuigen die geland zijn die dag, er waren er dus nog eentje in Helvoort, eentje in de Moer, zijn allemaal in brand gestoken door de Duitsers.
Okay.
De jeeps scheuren oostwaarts, in de richting van het gebied waar ze uiteindelijk hadden moeten landen. Zo komen ze terecht in Es, een dorp vlakbij Bokstel en niet ver van Huizen Leeuwenhoven. Eigenlijk zijn ze met zes, maar één van hen wordt in een scherpe bocht in het dorpje S van de jeep geslingerd. Ze kunnen niet terug om hem terug te halen. De militair wordt opgepakt.
twee jeeps die kwamen uit Heegakker. Hier rechts.
Dus hier om de bocht.
Over de Essenstroom hier de bocht om. Hier en toen stond een Duitse truck.
Ja, en toen zijn ze hier links gegaan. En daar is hij toen van uit de jeep gevallen. Cram was dat.
Cram. Ja. Ja. Ze zijn hier al schietend door het dorp gekomen. En de Duitsers die schoten vanuit die truck terug, vanuit de achterkant, vanaf de huif. Krem is er uitgevallen, die is gevangen genomen door Duitsers.
Die is goed behandeld en later ook weer vrijgelaten.
Ja. Ja. Er is nog wel onderling geroepen van, hey, mijn maat valt uit de jeep, je moet stoppen tegen die chauffeur. Ja. Maar hij had zo'n zwaar Lancashire accent, de chauffeur hem eigenlijk helemaal niet verstond. En ze zijn achter de tweede jeep aangereest. En uiteindelijk het dorp uit.
Er werd hier gewoon zoveel geschoten, inderdaad, dat ze hier maar weg wilden.
Ja, die glidepiloot Cram die is gewoon zich niet goed vast kunnen houden.
Nee, precies.
Die is eruit getuimeld.
Kees ziet dat een van de Britten een kogelwond heeft in zijn hand. Na het dorp S in razende vaart uit te zijn gereden, zien ze hier in de bocht een paar honderd meter verderop een hele Duitse kolonne staan, die onder de bomen beschutting zoeken voor alle overvliegende geallieerde vliegtuigen. Ze gooien het stuur meteen om, een zijweg in en zijn daar het terrein van de kwekerij op. Daar maken ze de twee jeeps onklaar en vluchten met alle waardevolle spullen het bos in. Na hun verhaal gaat Kees terug naar Huize Leeuwenrode en komt terug met dekens, een witte tent en Brabantse pap. Zwijgzaam kijkt hij toe hoe de mannen het hongerig eten. Met name de Poolse officier, Janusz Segda, fascineert Kees. Die is maar een paar jaar ouder dan hij, maar de Pool straalt een kracht en onverzettelijkheid uit. De Pool kijkt op en Kees kijkt weg.
Janusz Segda was een Poolse officier. Die was toegevoegd aan het eerste Engelse luchtlandingsdivisie. Janusz was een van de bemanningsleden van de eerst neergekomen glider. De geschiedenis van Janusz is eigenlijk in kort samengevat als volgt. Na de capitulatie van het Poolse leger is Janusz via de Balkan, Italië en Spanje in Engeland terechtgekomen. En hij heeft zich daar kunnen aansluiten bij dat Engelse leger. Toen Janusz hier in Biesmortel landde met de glider, was hij eigenlijk inmiddels al een verrekte geroutineerde militair. Mijn vader, Kees van Leeuwen, die sprak later vol bewondering over Janusz. Hij noemde hem een fantastische vent en een volkomen betrouwbare ijzervreter. Janusz die had duidelijk charisma. Door alles wat hij in Polen al met de Duitsers had meegemaakt, had Janusz gezworen dat hij, voordat hij er zelf aan zou gaan, minstens een dozijn Duitsers zou omleggen. Mijn vader had een dusdanig vertrouwen in de Poolse officier dat hij alles in eerste instantie met hem overlegde. Janusz was volledig op de hoogte en het vertrouwen was bovendien geheel wederzijds. Janusz die noemde mijn vader dan ook my Dutch friend. Kees noemde Janusz, zoals gezegd, de duidelijke leider van de groep. Vandaar ook dat mijn vader op verzoek van Janusz het contact legde met de Amerikanen in de Campina voor nader overleg. En samen met Janusz is hij dan ook op een nacht naar de Campina getrokken voor dat overleg.
De volgende dag hoort Kees dat er in de buurt van Vught nog een zweefvliegtuig is neergekomen. Dit keer een Amerikaans. Die Airborns houden zich schuil in het kleine bos bij buurtschap Bergenshuizen bij Vught. Kees gaat terug Sparrenrijk in en overlegt met de Poolse officier Zegda, de hoogste in rang van het vijftal. De Amerikanen hierheen proberen te halen?
Nou, die zweefvliegtuigen die neerkwamen, die zaten vol met manschappen. Daarnaast hadden ze voorraden en materieel aan boord. En zelfs voertuigen en kanonnen. Het waren troepen van verschillende nationaliteiten, waaronder Britten en Amerikanen, maar ook Polen. En er zaten zelfs Nederlandse commando's bij. En die toestellen die bleken na hun landing ver van bedoelde landingsgebieden te zijn. En dit dwong die militairen om zich duidelijk schuil te houden. En soms zelfs voor langere perioden onder te duiken.
Zegda komt weer voor Kees staan. De Pool vindt het een goed idee. En Kees gaat met zijn instemming op pad. Op aanwijzing van een boer uit de omgeving rijdt Kees naar het kleine bos bij Bergenshuizen. Hij laat zijn fiets achter tegen een boom en loopt voorzichtig het dichtbegroeide bos in. Hij is nog maar 2 meter ver als er uit het niets 2 mitrailleurs op hem gericht zijn. Ik ben Marlies Germanus en dit was aflevering 1 van Verborgen Bevrijders. Een oorlogsverhaal uit Sparrenrijk 1944. Tot en met mei 2025 wordt er op dit kanaal iedere maand een nieuwe aflevering gepubliceerd. Abonneer je op deze podcast en ontvang een berichtje zodra er weer een nieuwe aflevering te beluisteren is. Deze podcastserie is geschreven door Jeroen Magrie en gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Kees van Leeuwen. Productie en sounddesign Marcel van den Heuvel. De volgende aflevering, De Amerikanen. Bleven zij uit handen van de Duitsers?